Goedemorgen allemaal. We willen vanmorgen het woord openen, maar voordat we het woord zullen openen, willen we eerst een zegen vragen over het woord wat we gaan openen. Vader in de hemel, wil u heel hartelijk danken dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we de gelegenheid hebben om uw woord te openen en willen ook vragen dat uw woord zo ook deze morgen tot ons hart mag spreken, dat het ons mag bemoedigen, vertroosten en datgene mag doen wat we nodig hebben. Vader, daar willen we u voor danken en eren. In Jezus' naam. Amen. En ik wil u vanmorgen meenemen naar 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. En het woord van God zegt ons, vertelt ons daar het volgende. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel: roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En zij kwamen in Mispa bijeen, schepten water, goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Zij vasten op die dag en zeiden daar: wij hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. Toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere, onze God, opdat Hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje, offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het gebeurde, toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Maar de Heere deed op die dag een machtig donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat zij door de Israëlieten verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Misba, achtervolgden de Filistijnen en versloegden hen tot onder Bet-Kar. En toen nam Samuel een steen, plaatste die tussen Misba en Sen en gaf hem de naam Eben-Haezer en zei: tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En met name over deze laatste zin wil ik vanmorgen met u nadenken. We zijn bijna, of het is alweer 2 december vandaag, als het nu tot u doorgedrongen was, maar we zitten alweer in de laatste maand. Een paar weken en is het kerst. En voor je het weet, vieren we weer oud en nieuw met elkaar. En als we zo aan het eind van het jaar komen, is het ook goed om terug te denken, herinneringen op te halen, te kijken hoe de Heer ons gezegend heeft, ook dit jaar gezegend heeft, en hoe de Heere God ons geholpen heeft. Zoals Samuel hier zegt: tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. Nu, als we door de Bijbel heen lezen, komen we verschillende plaatsen tegen die reden aangaven om te zeggen: tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. Samuel richtte een steen op en we zien ook op andere plaatsen dat stenen opgericht werden als teken van wat de Heere God gedaan had. Maar ik denk ook aan andere plaatsen waar mogelijkerwijs geen steen opgericht werd Ik denk aan Noach, toen hij uit de ark kwam. Noach bracht een brandoffer. Hij richtte een steen op, maar hij bracht een offer aan de Heere God. En zo denk ik aan Abraham. Als Abraham Isaac geofferd heeft, dan richt hij geen steen op, maar dan zegt hij: Jehovah Jeres, tot hiertoe, of sorry, Jehovah Jeres, hier op de berg des Heren zal erin voorzien worden. En zo denk ik ook aan Jacob. Als Jacob vlucht voor zijn broeder Esau, dan slaapt hij op een steen. En in die nacht verschijnt de Heere God hem. En dan zegt hij: dit is Bethel, dit is het huis Gods. En dan giet hij ook olie uit over een steen. Hij richt de steen op en dan zegt hij: Bethel, dit is het huis Gods. En hij richt daar een steen voor op. En ik denk aan Mozes toen hij door de Rode Zee trok. Er wordt dan geen steen opgericht. Er worden geen stenen uit de Rode Zee gehaald. Maar ze danken de Heere God dat ze de Heere God hen gered heeft. En als Jozua 40 jaar later door de Jordaan heen trekt met het volk Israël, dan zegt hij: haal 12 stenen uit de Jordaan en die willen we oprichten als teken dat we nooit zullen vergeten hoe de Heere God ons hier geholpen heeft. En zo denk ik ook nog aan David. David richt dan wel geen steen op, maar als David de leeuw en de beer verslagen heeft, dan zegt hij tegen Saul van: kijk, leeuw en beer heb ik verslagen en zo zal het ook met Goliath gaan. De leeuw en de beer gebruikte David als opgerichte steen voor wat de Heere God al eerder in zijn leven had gedaan. Nu en zo willen we ook deze morgen eigenlijk naar de tekst kijken. En we willen ook persoonlijk terugkijken van: wat heeft de Heere God voor ons in dit afgelopen jaar gedaan? Misschien zijn sommigen van u door grote moeilijkheden gegaan. Of zoals Jesaja het zegt, we zijn door diepe wateren getrokken. Anderen mogen zeggen, zoals Psalm 23 zegt: hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. We mogen terugdenken aan datgene, aan de goede dingen die de Heere God voor ons gedaan heeft. En zo kunnen er allerlei dingen zijn waarin we mogen terugdenken. Gebedsverhoringen, nu, wat de Heere God ook gedaan heeft. Maar allereerst wil ik met u kijken naar de context van dit gedeelte. Want het gedeelte begint eigenlijk in hoofdstuk 7 vers 1. Het begint eigenlijk: toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab. En dan in vers 2: en het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen, het werden 20 jaren. Nu, wat is de context van dit gedeelte? Nu, de context van dit gedeelte vinden we eigenlijk terug in hoofdstuk 4, als Israël ten strijde trekt tegen de Filistijnen. De Filistijnen komen weer en er wordt besloten of de strijd moet aangebonden worden tegen de Filistijnen. Nu, dat verloopt, we kunnen eigenlijk niet anders zeggen, slecht of rampzalig. De eerste keer dat ze de strijd aanbinden worden er 4000 slachtoffers geteld. En dan wordt er besloten van: nu, dat gaan we dan anders doen. En dan, zonder er eigenlijk veel over na te denken, vragen ze of dat de ark van de Heere God in het midden van het volk, in het midden komt. En zo binden ze een tweede keer de strijd aan. Nu, de tweede keer verliep nog veel slechter. Dan komen er 30.000 mensen om het leven. Ik weet niet wie van u wel eens in Margate geweest is in Limburg. En daar is het oorlogskerkhof. En daar heb ik als jongen van een jaar of 14 overheen gelopen. En het heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt, dit oorlogskerkhof. Je loopt daar werkelijk voor honderden meters en het ene graf na het andere. Ik denk, dit is werkelijk onvoorstelbaar. En u moet zich voorstellen, als u vanmiddag hier vandaan naar Oud-Beijerland zou rijden, dat er iedere meter een grafsteen zou staan. En dat is ongeveer dan het aantal wat mensen, wat omgekomen is met die strijd. Dat heeft gewoon een geweldig diepe wond veroorzaakt. Ruim 30.000 mensen, 34.000 mensen die in die strijd omgekomen waren. Dat was een geweldige slag. En natuurlijk, dan moet je nadenken, wat is dan de reden geweest? Nu, de reden was dat ze in wezen op zichzelf vertrouwden van dit gaan we wel doen, wij kunnen dit wel. En nu, dat gaan we wel even aanpakken. En nu, als het dan de eerste keer niet lukt, nu, dan doen we het de tweede keer wel anders. Maar weer eigenlijk zonder dat ze echt goed nadachten van, en voordat ze zegt echt goed nadachten van, wij kunnen dit niet alleen, wij moeten op de Heere God vertrouwen. En in plaats daarvan trokken ze hun eigen plan, zoals de Vlamingen zeggen. Nu, en hoe is dat soms in ons leven? Wij komen voor beslissingen te staan en dan nemen we een beslissing, een verkeerde beslissing. En ik kan me herinneren, dit was in Brazilië, er was een vrouw die was getrouwd en dat was een slecht huwelijk. En toen kwam om de reden dat ze een ongelovige getrouwd had, die man komt op een gegeven moment te overlijden. En binnen de kortste keren bond ze weer een relatie aan met weer een ongelovige. En de tweede keer liep het nog slechter af dan de eerste keer, helaas. Snelle beslissingen en het liep helaas niet goed af. Nu, niet alleen liep dit niet goed af, maar we zien dat als we dan lezen in vers 2, dat er 20 jaar verloopt voordat er werkelijk een verandering komt. En wat gebeurt er dan in die 20 jaar? Nu, eigenlijk moeten we dat tussen de regels doorlezen. Men valt terug opnieuw op in de afgoden. Want verder lezen we van dat Samuel zegt van, als u zich bekeert, doe dan de Baals en de Astartes weg. En als we dat dan 1 en 1 optellen, dan zeggen we even wachten. Ze trekken ten strijde tegen de Filistijnen. Ze worden verslagen. En in plaats van de Heere God te zoeken, zoeken ze hun toevlucht tot de afgoden. Dat kunnen we eigenlijk heel duidelijk concluderen. En helaas, ook als we om ons heen kijken, als mensen een grote tegenslag hebben, zeggen ze van, ja, maar met deze God kan ik niet omgaan. En in plaats van eerlijk in de spiegel te kijken en ons af te vragen, wat wil de Heere God mij misschien leren? Geven we de Heere God de schuld? En dan nemen we de toevlucht tot iets wat we zelf kunnen, ja, fabriceren. Ik heb versteld gestaan toen wij in de stam werkten, hoe men de geestelijke wereld zag. Dat was een gedachtespinsel van mensen, zoals hun dachten dat de geestelijke wereld eruit moest zien, en bovendien hoe de geestelijke wereld gemanipuleerd kon worden. Want als jij iets bedenkt, dan kun jij dat manipuleren en dan kun jij dat onder jouw controle brengen. Nu, dat is eigenlijk wat er helaas ook hier met de Israëlieten gebeurde. Nu, daar blijft het gelukkig niet bij. We lezen in vers 3, of we lezen aan het eind van vers 2, het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. En dat heeft dan 20 jaar geduurd. En dan toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. En dan komt er eindelijk een grote verandering. Samuel geeft eigenlijk een drievoudig recept. Hij zegt heel eenvoudig, als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, dat is 1. doe de vreemde goden weg. En 2 en 3, dien de Heere God alleen. Een drievoudig recept om in de juiste relatie tot de Heere God te komen. Heel eenvoudig, heel simpel. Nu, we mogen ook inderdaad zeggen dat in dit gedeelte dat dit inderdaad ook gebeurt. De mensen keren zich naar de Heere God toe en de mensen dienen de Heere God alleen. Het is de moeite waard om toch altijd te kijken aan het eind van het jaar, om de balans op te maken en zeggen, kijk, wat zijn de tegenslagen geweest? Waarin heb ik gefaald? Waarin heeft de Heere God me moeten corrigeren? En tegen de Heere God te zeggen, Heere God, ik wil me voor u verootmoedigen, zoals de Israëlieten hier deden, en ik wil u alleen dienen. Met mijn gebrek, met mijn tekortkomingen, maar ik wil u op de eerste plaats stellen. Nu, en wat doet Samuel verder? Nu, als de Israëlieten zich inderdaad met hun hele hart tot de Heere God keren, dan komt de tegenstand. Dan lezen we, toen trokken de Filistijnen op. In vers 7 lezen we, toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bijeengekomen waren, trokken stadsvorsten van de Filistijnen tegen de Israëlieten op. Nu, wat doet Samuel als dit gebeurt? Nu, Samuel bidt voor hen, hier wil ik zo even op terugkomen, maar wat is het belangrijkste? We lezen in vers 9, toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Als wij de geestelijke strijd moeten aanbieden, dan is het belangrijk dat we altijd in de eerste plaats de Heer Jezus op de eerste plaats stellen. Samuel weet hoe belangrijk het is, het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft. Dat wist Samuel natuurlijk nog niet persoonlijk, maar hij wist dat in de tempel het offer gebracht moest worden. En Samuel, die gaat hier het offer brengen. En dan lezen we dat hij een lam in zijn geheel als offer brengt. Maar niet alleen lezen we dat hij een lam in zijn geheel als offer brengt. U moet eens kijken in vers 11. En de vers 11 staat dan, en de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Betkar. Nu, dat allerlaatste woord, Bet, zoals u weet, betekent huis. Maar Betkar betekent eigenlijk huis van het lam, huis van de lammeren. Of het wordt ook vertaald met de weiden. De weiden zijn bedekt met kudde. Maar het betekent dus letterlijk huis van het lam. Nu, het begint bij het offeren. Samuel begint met het offeren van een lam. Hij offert dat in zijn geheel als brandoffer. En als dan het brandoffer gebracht is, als het brandoffer gebracht wordt, dan achtervolgen de Israëlieten de Filistijnen en ze vervolgen hen, of ze krijgen de overwinning, tot het huis van het lam. Tot het huis van de lammeren. Nu, wat kunnen wij hieruit concluderen? Of welke les kunnen we hieruit trekken? Ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is dat we de Heer Jezus altijd op de eerste plaats stellen. Hij is het begin van ons geestelijk leven en hij is het einde van ons geestelijk leven. Ze vervolgden hen tot Betkar. De overwinning tot het einde. Nu, de Heer Jezus is het offer voor ons, maar hij is ook de opgestane Heer voor ons. Hij is ook degene die voor ons bidt en pleit. En hij is ook degene op wie wij onze hoop gesteld hebben. Dat als de Heer Jezus ons straks op een dag thuis haalt, het zij vroeger of later, dan mogen we inderdaad voor eeuwig bij hem zijn. En mogen we, zoals het lied ook wat we net gezongen hebben, mijn Jezus, ik hou van u, dan mogen we hem ook inderdaad prijzen tot in eeuwigheid. Maar ook als we denken aan dit kleine vers, dan zien we, als we iets willen gaan ondernemen voor de Heer, het begint bij het offeren van het lam. En alle voortgang is omwille van het lam. We kunnen nooit geestelijk succes of overwinning behalen zonder dat de Heer Jezus inderdaad centraal stelt. Hij staat centraal. Hij staat altijd op de eerste plaats. Maar ook lezen we in vers 8. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel: laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Het tweede is gebed. De Israëlieten zeggen: blijf voor ons bidden. En hoe belangrijk is het niet in ons leven dat wij, het zij als gemeente, het zij als individueel, de Heere God zoeken. Ik denk aan dit hele bekende lied, dat zingen jullie waarschijnlijk toch ook hier. Ik vouw mijn handen, Heer, en kniel voor u neer, tot u die mij nooit zal verlaten. Ik weet niet hoeveel keren u dit het afgelopen jaar letterlijk gedaan heeft. Dat u gezegd heeft: Heere God, vandaag in mijn kamer, ik kniel voor u neer en ik breng mijn noden bij u, omdat ik weet dat u mij nooit zal verlaten. Ik zal u eerlijk zeggen, ik ben vorig jaar bestraald geweest, 39 keer. En in die periode heb ik verschillende keren specifiek voor de Heere God geknield en gezegd: Heere God, u bent degene op wie ik mijn vertrouwen stel. U bent degene die mij nooit zal verlaten. En u bent degene die mij ook zal helpen door deze periode, hoe dat het ook de uitkomst zal zijn. Nu, Samuel bidt. Persoonlijk mag u bidden, maar hoe hebben we ook als gemeente dit afgelopen jaar gebeden? Laat ik het zo vragen: hebben we de Heere gezocht zoals hier we dat vinden? En ze riepen de Heere God aan. En hoe hebben we de Heere God afgelopen jaar gezocht? We kunnen terugkijken als gemeente, we kunnen aantallen tellen. Maar we kunnen bovenal zeggen van: Heere God, hebben we u gezocht? En als we u zoeken, dan gaat u zegenen. En we mogen ook de zegen van de Heere verwachten als we de Heere God zoeken. Nu, wat lezen we als resultaat van dit gebed en van dit offer? Nu, we lezen inderdaad dat ze de Filistijnen verslaan. Dat ze de Filistijnen verslaan tot Betkar, tot het huis van het lam. En dan vraag ik me af van: oké, wat kunnen wij hier, hoe kunnen wij dit toepassen als gemeente en ook in ons persoonlijk leven? Nu, het volk van Israël werd gezegend met aardse zegeningen. En we lezen in het Nieuwe Testament in Efeze 1 dat wij gezegend zijn met hemelse zegeningen. Nu, wat houdt dit in? Er is al gebeden in de aanvang van de dienst voor de vervolgde christenen. Wij krijgen thuis het blaadje van Open Doors, de gebedsonderwerpen van Open Doors. En dan denk ik soms: hoe is het mogelijk? Waar die mensen allemaal doorheen gaan? Die ontvangen niet zoveel aardse zegeningen. Veel problemen, veel tegenstand. Denk aan Asia Bibi, die nu na 8 jaar, na 9 jaar is vrijgekomen. En ja, zo kunnen we nog meer broeders en zusters noemen die gevangen gezeten hebben en die jarenlang in gevangenissen hebben gezeten om daarna vrij te mogen komen. Hoe passen we dit toe? Nu, wij zijn gezegend met geestelijke zegeningen. En wat is dan zegen? Zegen is als we in de moeilijkheden toch op de Heere God kunnen vertrouwen. Laat ik u dit gelijk praktisch uitwerken. Wij kwamen in 1988 in Brazilië aan. En de dokter had gezegd tegen mevrouw van kijk, als je histamine-tabletten neemt, die kun je je leven lang blijven slikken. En dan kun je zo naar Brazilië gaan, dan kun je zo in blijven nemen. Nu, we waren 3 weken in Brazilië en toen hielpen de tabletten niet meer. We waren daar een half jaar en toen liepen we eigenlijk helemaal vast. Want toen moesten we eigenlijk terug naar Nederland. Want we konden gewoon niet langer op die manier daar blijven. De Heere God heeft ons toen geholpen. En we hebben geleerd om in die omstandigheden op de Heere God te vertrouwen. De Heere God, we mogen zeggen, de Heere God heeft ons geholpen. Met de nadruk op, de Heere heeft ons geholpen. En dat is ook wat Samuel zegt. Hij zegt in vers 12, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Nu, Samuel had ook kunnen zeggen, of de Israëlieten hadden kunnen zeggen, tot hiertoe heeft ons zwaard ons geholpen. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En de Heere staat daar met hoofdletters, wat wil zeggen, de Heere, de verbondsgod. Nu, zo mogen we ook naar ons leven kijken. De Heere God als verbondsgod, als we die kennen, dan blijft de Heere God trouw aan zijn verbond. De Heere God blijft trouw aan datgene wat hij zal doen in ons leven. En de Heere God zal trouw blijven aan datgene wat hij zegt in zijn woord. Altijd, gelukkig. De Heere God is trouw. Nu, niet alleen mogen we zeggen de Heere God heeft ons geholpen. Of we mogen dit ook eigenlijk heel specifiek zeggen voor onszelf. Ook als we terugkijken, de Heere God heeft ons geholpen, ons als gemeente. En we mogen kijken van, hoe heeft de Heere God dan ons als gemeente geholpen over het afgelopen jaar? Maar u mag ook zeggen, de Heere God heeft mij geholpen. En mag u terugkijken, wat heeft de Heere God dan voor jou persoonlijk gedaan? Het zij als jongere op school, het zij als oudere of volwassene, zou ik willen vragen, maak eens een lijstje van de Heere God, hoe de Heere God u dit jaar geholpen heeft. En dan denk ik ook aan, ik denk nogmaals terug ook aan onszelf. Wij hebben dit jaar, zijn we 35 jaar getrouwd geweest. En we mogen zeggen, de Heere God heeft ons in die 35 jaar geholpen. Zoals ik zei daarnet, toen we in Manaus kwamen, na een half jaar konden we niet verder. En de Heere God heeft wegen geopend, andere wegen geopend. En door de jaren heen, door de 25 jaar dat we in Brazilië hebben kunnen en mogen werken, al die jaren heeft mevrouw Treini met haar gezondheid geworsteld. Er zijn maar een paar jaar geweest dat het tussen aanhalingstekens beter ging. Maar doorgaans kunnen we alleen maar zeggen, ja, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Vaak zouden we willen dat wij sterk zijn, dat wij iets doen. Maar de Heere God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. De Heere zegt, Heere God zegt, tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. Dat mogen we ook nu zeggen. Ik moet daar aan toevoegen dat mevrouw zegt, soms weet ik het echt niet meer. En dan zegt ze van, ik kan maar 3 groenten eten. En dan eet ze 's morgens nog wat anders. En bijna geen vlees meer. Maar toch zegt ze, de genade van de Heere God is genoeg. En ook dit jaar mogen we zeggen, tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. En dat mag u ook zeggen, tot hiertoe heeft de Heere God u, ieder van u persoonlijk, specifiek geholpen. En daarin mag u de Heere God prijzen, of mag u net zoals Samuel een steen oprichten en daarop schrijven, tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. Maar niet alleen tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. We mogen ook zeggen, tot hiertoe zal de Heere God ons helpen. Niet alleen vandaag, ook morgen. Het zij als we naar ons werk gaan. Het zij als we naar school gaan. Het zij als we andere dingen doen. Ook deze week mogen we zeggen, tot hiertoe zal de Heere God ons helpen. Ook deze week. Tot het einde van ons leven mogen we zeggen, de Heere God zal ons helpen. En aan het eind van ons leven mogen we zeggen, tot hiertoe heeft de Heere God ons geholpen. Totdat we inderdaad in zijn heerlijkheid zullen zijn. Amen. We willen de Heere God danken. Heere God, wil u danken voor uw woord. Wil u danken dat uw woord zegt dat u ons nooit zult begeven of verlaten. En dat we altijd zo ook op u kunnen en mogen vertrouwen. Dat we mogen weten dat u altijd bij ons zult zijn en dat uw woord waarheid is. En zo mogen we ook ons hart onderzoeken, als dat het geval is, om te zien of er dingen zijn die obstakels zouden zijn, wat zou verhinderen dat u ons zou helpen. En zo willen we u ook bidden, wilt u ook deze dienst zegenen en uw woorden in ons hart toepassen. Daar willen we u voor danken en eren. In Jezus' naam. Amen.